Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Goed? Oké. Nee, want ik hoor mezelf niet, want ik heb mijn gehoorapparaat uitgezet. Altijd een probleem. Fijn dat u me kunt verstaan. Ik stel voor dat we... Ik heb tegen u gezegd een goedemorgen. Nou, een morgen kan alleen maar goed worden, vanmorgen dus, als we de Heer Jezus zullen zien. En dat is ook het verlangen van mijn hart, dat die er vandaag uitspringt en dat u naar huis gaat en dat u zegt, het was goed om daar te zijn, want we hebben de Heer Jezus gezien. Ik wil met u lezen Lucas 24, dat heeft onze broeder ook al een stukje gedaan, maar ik neem er nog een paar teksten bij. Lucas 24 vanaf vers 44. En ik lees dat uit de NBG-vertaling van 1951. Lucas 24, vers 44. Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moet gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen en zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten tot Betanië. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel God lovende. Dan gaan we naar Handelingen 1, bekende gedeelte. Handelingen 1, vanaf vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang. Hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover. U weet van mij inmiddels dat ik graag Vader aan het woord wil laten. En dat betekent dat er vanmorgen ook weer heel wat teksten voorbij komen. U hoeft ze echt niet allemaal op te zoeken. Ik zou het wel prettig vinden als u ze opschrijft. Want ik lees ze dus allemaal voor. Vandaag dus Hemelvaartsdag. Christelijke feestdag waar, maar dat is mijn persoonlijke mening, waar mijn inziens veel te weinig aandacht aan besteed wordt. Mogelijk dat dit veroorzaakt wordt omdat veel kinderen Gods tegenwoordig eigenlijk niet of nauwelijks nog weten wat hemelvaart betekent. En daarom wil ik vanmorgen samen met u in Vaders boek gaan zoeken wat die hemelvaart van onze Heer Jezus Christus voor u, maar ook voor mij betekent. Nou, wat leert die Bijbel met een zekere nadruk over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus? Nou, in de allereerste plaats toch wel dit, dat dit een uitermate belangrijk kantelpunt is in de wereldgeschiedenis. Enerzijds leert de Bijbel dat er een periode wordt afgesloten, en dat is de periode van de vernedering van de Heer Jezus. En anderzijds leert de Bijbel dat er een nieuwe periode begint, en dat is de periode van de verhoging van de Heer Jezus. Die beide perioden die worden door de apostel Paulus ook genoemd achter elkaar, en het staat in Filippenzen 2 vers 8... In vers 8 lezen we, en in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Dat is dus de periode van vernedering. Filippenzen 2 vers 9 en 10 vervolgt dan, daarom, vanwege die periode van vernedering, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. En dat is dus duidelijk de periode van verhoging. Nou, aan die periode van vernedering, er wordt altijd de nodige aandacht aangeschonken. Daar hadden we het vanmorgen in de consistoriekamer ook nog over. Die periode van verhoging is duidelijk minder aan de orde. Wat blijkt echter uit Efeze 4 vers 10... dat die periode van de verhoging van de Heer Jezus een uitermate belangrijke periode is, want Hij, Heer Jezus, die nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten, Hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen. Prachtig, maar waarom? Staat achter een heel klein zinnetje: om alles, maar dan ook werkelijk alles, tot volheid te brengen. De Heer Jezus is dus opgevaren om alles tot volheid te brengen. En wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent, beste vrienden, dat met de hemelvaart van de Heer Jezus Christus de periode is begonnen waar God zijn plan met deze wereld gaat voltooien. Het eerste plan was dat de Heer Jezus zou komen. En nu gaat hij dat plan helemaal voltooien. Met de hemelvaart van de Heer Jezus is eigenlijk het begin van deze wereld zoals wij die kennen, het begin van het einde van deze wereld in gang gezet. En ook de apostel Petrus die spreekt hierover in zijn Pinksterpreek. Want in Handelingen 2 vers 17a noemt hij deze periode in de wereldgeschiedenis de laatste dagen. In die laatste dagen, die periode van de verhoging van de Heer Jezus, zal er zich ontzettend veel op aarde afspelen. Te veel om hier vanmorgen te noemen. En waarom wat wil ik dan wel noemen? Nou, allereerst wil ik met u kijken naar enkele gebeurtenissen die zich direct na de hemelvaart in de hemel hebben afgespeeld. Dat is het eerste wat ik straks wil doen. Het tweede wat ik wil doen is kijken wat er op dit moment zich in de hemel afspeelt. En het derde wat ik met u wil doen is een klein stukje, heel kort, even kijken naar de toekomst, een gebeurtenis die zich tussen hemel en aarde zal afspelen. En daar wil ik dan dus mee besluiten. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel en die discipelen, ik heb daarover na zitten denken. Stel nou eens voor dat wij daar gestaan hebben. Dan kan je toch niet voorstellen dat er iemand zomaar, poep, daar gaat hij. Dan zien we in de wolken verdwijnen. Die mensen die moeten heel overslag geweest zijn. Tenminste, dat zou ik geweest zijn op zo'n moment. Maar wat gebeurde er toen precies? Nou, de Bijbel die leert ons allereerst dat de Heer Jezus door verschillende hemelen is gegaan. Het staat in Hebreeën 4 vers 14. Daar lezen we namelijk dat wij een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. En dat er meerdere hemelen zijn, dat hoeft ons niet te verbazen, want de apostel Paulus die vertelt ons in 2 Korinthe 12 vers 2 en 3 dat er een persoon geweest is. En waarschijnlijk is die dat zelf geweest. Nou, die persoon die is weggevoerd in de derde hemel, naar het paradijs in de derde hemel. En daar heeft hij verschrikkelijke mooie, ongehoorde dingen gezien die niet uit te spreken zijn. En ja, er staat in 1 Korinthe 12 vers 2 en 3. Onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Dus die man die heeft daar heel wat gezien, wat wij dus nog niet gezien hebben. Meerdere hemelen. Wat gebeurde er vervolgens in de tweede plaats toen de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel? Nou, dat hebben we eigenlijk al in Efeze 4 vers 10 gelezen. Want toen hebben we gelezen dat hij niet alleen verschillende hemelen door is gegaan, maar dat hij is opgevaren ver boven alle hemelen. Ver boven alle hemelen. Ja, als ik dan zoiets lees, dan ga ik altijd weer zoeken in de Bijbel van wat zou dat nou betekenen en dergelijke. Ik ben daar niet erg uitgekomen en ik kwam toen in Google terecht. Ja, je weet toch niet waar je terecht kan komen tegenwoordig. En daar werden geconfronteerd met verschillende afstanden tussen zonnestelsels. Dus dan praten we nog niet eens over al die hemelen, dan praten we nog over zonnestelsels. Afstanden die ik, en u net zo goed niet, die kunnen wij niet bevatten. Dat gaat ver en ver en ver en ver boven ons verstand uit. En waar bracht mij dat nou? Weet u waar het mij bracht? Het bracht mij in Psalm 8, vers 4 en 5. Daar staat, aanschouw ik uw hemel en het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is dan de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Ik kwam bij de Heer Jezus terecht en ik kwam tot de conclusie, mocht dat zien uit Psalm 8, dat hij aan mij denkt, die God die alles gemaakt heeft, die al die afstanden die wij in de verste verte niet kunnen bevatten, die denkt aan mij, die denkt aan u. En dat werd zo groot voor me, beste vrienden. Dat is zo geweldig dat we een God hebben die, ondanks dat hij alles gemaakt heeft, dat hij aan ons denkt, dat hij belang bij ons heeft. Geen flauw benul dus wat ver boven alle hemelen inhoudt. Wat weten we echter wel? Nou, we weten de plaats waar hij uiteindelijk is aangekomen, want dat staat gewoon in de Bijbel. Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom dat met handen is gemaakt, zoals de tabernakel, zoals de tempel, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. De Bijbel spreekt in dit verband dus heel duidelijk over een heiligdom in de hemel waar de Vader woont. En hoe wordt dat heiligdom in de hemel nou door de woonplaats van God aangeduid in Hebreeën 8 vers 2b? Die wordt daar aangeduid als de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Ook de Heer Jezus die heeft er wat over gezegd in Johannes 14 vers 2. En dan noemt hij dat heiligdom in de hemel het huis van de Vader, het Vaderhuis. Ik kom er straks nog op terug. Wat gebeurde er vervolgens toen de Heer Jezus dat in dat heiligdom kwam, dat Vaderhuis, die woonplaats van God, voor het aangezicht van zijn, toen hij voor zijn aangezicht van zijn Vader verscheen? Weet u wat daar gebeurde? Daar heeft de Heer Jezus het bloed getoond van het offer dat hij gebracht heeft op Golgotha's kruis. Dat heeft hij aan zijn Vader laten zien. In Hebreeën 9 vers 11a en ook vers 12 wordt dat als volgt onder woorden gebracht. Maar Christus opgetreden als hoge priester, dat is vers 11a... en dan gaat het in 12 verder, is met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Zoals de hoge priester onder het oude verbond eens per jaar met het bloed van een stier en een bokje dat heilige der heiligen binnenging en dat daar rondom heen sprenkelde, zo is de Heer Jezus met zijn eigen bloed dat hemelse heiligdom binnengegaan. En hij heeft dat daar aan de Vader getoond. En waaruit blijkt nu dat de Vader ook dat offer, dat getoonde bloed, dat hij dat ook aanvaard heeft. Dat blijkt uit het feit, en dat komt zo ontstellend veel voor in Hebreeën. Dat blijkt uit het feit dat de Heer Jezus vervolgens plaats mocht nemen aan de rechterhand van de Vader in de troon van zijn heerlijkheid. Het wordt prachtig verwoord in Hebreeën 1, vers 3. Ik lees u dat voor. Deze, het gaat dus over de Heer Jezus, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De Heer Jezus die lijkt dus op God de Vader, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, nadat hij de reiniging ter zonde tot stand gebracht heeft, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Je komt het ook tegen in Hebreeën 8 vers 1. Daar staat dat de Heer Jezus na zijn hemelvaart als hoge priester is gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Dat zitten van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader in de troon van zijn heerlijkheid, dat is in het Oude Testament al voorspeld. Je komt het tegen in Psalm 110, het eerste vers, eerste gedeelte. Moeilijk vers overigens, maar ik wil het toch even noemen. Daar staat, aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren, dus er worden twee Heren genoemd, zet u aan mijn rechterhand. De eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid, God de Vader, die wordt hier in deze tekst aangeduid met heren met allemaal hoofdletters. En die heren met allemaal hoofdletters, die zegt tegen die andere heren, en dat is geschreven met één hoofdletter, dat is dus de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid, zet u aan mijn rechterhand. Weet u dat zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van God de Vader is het beste bewijs dat het offer van de Heer Jezus Christus ook aanvaard is. Ook daadwerkelijk aanvaard is. Wat betekent dat nou concreet voor ons zoals wij hier zitten en wat betekent dat nu voor die hele wereld ook om ons heen? Weet u wat dat betekent, lieve mensen? En ik vind dat zo'n prachtig woord. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er niemand, maar dan ook niemand in deze wereld, verloren hoeft te gaan vanwege zijn zonde. Niemand. Geen enkele uitzondering. Dat betekent het. Maar u moet, er is dus een eeuwige, afdoende oplossing voor uw zondeproblemen. Dat is dat offer van de Heer Jezus Christus. Onvoorstelbaar, maar het is waar. En ja, wat moet je daar nou mee aan als je zit en je gelooft niet? Heel simpel, beste vrienden, wat er staat in Handelingen 16, vers 31. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Er is dus wel een voorwaarde aan verbonden. Je moet het wel geloven dat dat offer voor jou gebracht is. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Ik kom er aan het eind nog even op terug. Dat zitten van de Heer Jezus aan de rechterhand van God de Vader, dat heeft dan nog veel meer te zeggen. Wat precies? Ik neem u mee naar Hebreeën 10, het 12e en het 13e vers. Daar staat, deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand Gods, daar heb je het weer, afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hier lezen we dus dat na de hemelvaart van de Heer Jezus, als hij aan de rechterhand van God de Vader zit, al zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Je komt het overigens ook tegen in Psalm 110. Daar staat, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Wat houdt dat precies in? Weet u wat het inhoudt? Dat alles, maar dan ook alles, vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus aan hem onderworpen is. Alles, maar dan ook alles in deze wereld is na de hemelvaart aan hem onderworpen. Staat dat in de Bijbel? Jazeker, in Efeze 1 vers 20 tot en met 22. Daar staat dat de Heer Jezus gezeten aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten is gesteld boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en namen die genoemd worden in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Petrus merkt hierover op in 1 Petrus 3 vers 22 dat alle engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. En ook de Heer Jezus zelf heeft het daarover, want in Matteüs 28 vers 18 lees ik, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou zult u misschien denken, broeder Van Andel, leuk gevonden, staat ook in de Bijbel, maar ik zie er zo weinig van. Ik zie er zo weinig van. Nou, dan moet ik u volkomen gelijk geven, want ik zie er ook zo weinig van dat alles in deze wereld, waar we elkaar de keet uitvechten tegenwoordig, dat deden we vroeger trouwens ook al, alles hem onderworpen zou zijn. De vraag is natuurlijk, waarom zien we daar nu zo weinig van? Dankjewel, broeder. Ik neem gelijk een slokje. De vraag is natuurlijk, waarom zien we daar niets van? Waarom oefent de Heer Jezus op dit moment zijn macht over de hemel en de aarde nog niet uit? Waarom wacht hij af? Want dat hebben we gelezen in die tekst. Waarom wacht hij af en waarop wacht hij nou eigenlijk? De enigste reden die ik in de Bijbel heb kunnen vinden, beste vrienden, dat hij zijn macht op dit moment nog niet daadwerkelijk uitoefent, die ligt in het feit dat de Heere God wil dat ieder mens tot bekering komt. Dat is de enigste reden dat de Heer Jezus zijn macht nog niet uitoefent. Ieder mens, God wil, dat is Gods wil, dat ieder mens tot bekering komt. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. Ik lees het u voor, 2 Petrus 3 vers 9. De Heere talmt niet met de belofte aan, en dat is de belofte aan zijn zoon, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Laat dat eens even zakken. Wat een God hebben wij die wil, en wat maken er wij met z'n allen niet een puinhoop van, en toch wil hij dat alle tot bekering komen. De Heere God wil niet de ondergang van de vijanden van zijn zoon, maar hij wil juist hun redding. En daarom oefent de Heer Jezus het oordeel wat hem gegeven is. Dat staat in Johannes 5 vers 22. Dat oordeel nog niet daadwerkelijk uit. Maar dat gaat in de toekomst zeker gebeuren. Ik haal het even aan. In Openbaring 5 staat dat het lam een leeuw zal worden. En die leeuw die zal opdracht geven om de zegeloordelen, de bazuinoordelen en de schaaloordelen over deze wereld uit te storten. Aan het eind van Openbaringen staat ook dat hij koning zal worden over deze wereld. En Psalm 2 die voegt daaraan toe, aan dat koningschap van de Heer Jezus, Psalm 2 vers 9... dat hij dan zijn vijanden zal verpletteren met een ijzeren knots en stuk zal slaan als pottenbakkerswerk. Psalm 2 vers 9. Dus dat die vijanden onder zijn voetbank, als een voetbank onder zijn voeten komen te liggen, dat zal zeker en waar is gebeuren. Zover is het nog niet. En daarom wil ik graag nog een aantal dingen noemen die zich nu op dit moment in de hemel afspelen en waar u en ik zeer nauw bij betrokken zijn. Want wat is de Heer Jezus met name door dat zitten op die troon van de Vader voor ons geworden? Volgens Hebreeën 8 vers 1 en 2 is hij onze hoge priester geworden die voor ons de dienst verricht. Let op wat er staat. Die voor ons de dienst verricht ter rechterzijde van de troon der majesteit in het heiligdom. Hebreeën 9 vers 11 maakt ook melding van dit feit, want daar zegt de apostel kort en krachtig, maar Christus opgetreden als hoge priester. De Heer Jezus, die zit daar geen duimen te draaien naar zijn vader, die doet daar wat. En wat doet hij dan? Wat houdt dat hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus in de hemel eigenlijk precies in voor ons? Nou, het eerste wat de Heer Jezus als hoge priester in de hemel voor ons heeft gedaan, dat is het uitstorten van de Heilige Geest. Dit wordt door Petrus in Handelingen 2 vers 33 in zijn Pinksterpreek ook heel duidelijk aan de orde gesteld. Hij zegt daar, nu hij, de Heer Jezus, dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij die uitgestort, wat ge nu ziet en hoort. En dat is niet alleen bij Pinksteren gebleven, want als er hier iemand zou zijn die vandaag tot bekering komt, dan krijgt hij op datzelfde moment, wordt hij verzegeld met de Heilige Geest. Dus de Heer Jezus die doet dat nog steeds. Wat houdt die uitstorting van die Heilige Geest eigenlijk concreet voor ons in? Nou, allereerst, en dat vind ik ook weer zo mooi, de Bijbel die vervult zichzelf. Allereerst dat de Heer Jezus zijn belofte uit Johannes 14 vers 18 ook hier daadwerkelijk inlost. We lezen daar namelijk, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Dus degene die opgevaren is, die zegt hier tegen die discipelen, ik kom weer tot u. In de tweede plaats houdt het in dat de Heer Jezus naar onze begrippen, en dan kom ik nog even terug op die grote afstand waar we het al over gehad hebben, dat de Heer Jezus die na de hemelvaart in dat heiligdom zo ontzettend ver weg lijkt te zijn, dat je denkt van joh, hoe kan ik hem daar ooit bereiken? Nou, volgens Johannes 14 vers 17b is die niet zo ver weg hoor, hij zit in u. Want hij blijft bij u, staat er in de Bijbel. Want hij blijft bij u, Johannes 14, vers 17b. En zal in u zijn. Ook weer zo'n onvoorstelbaar wonder dat de Heer Jezus in ons wil wonen en ook wil werken. En dat laatste wat ik u net zei, dat heeft natuurlijk alles te maken met Efeze 1, vers 13. Waar staat dat als we tot geloof komen, verzegeld worden met de Heilige Geest. En ik heb net al gezegd, dat gaat tot de dag van vandaag door. Maar de Heer Jezus doet nog meer in de hemel. En wat precies dan? Wel, in de tweede plaats wil ik u erop wijzen dat hij niet alleen de Heilige Geest uitgestort heeft, maar hij heeft ook gaven van de Heilige Geest gegeven. In Efeze 4 vers 8b, daar lees ik dat hij gaven heeft gegeven aan de mensen. Efeze 2 vers 8 vertelt ons dat het geloof een gave van God is. Maar er zijn er nog veel meer. U kunt ze vinden, we gaan ze niet allemaal opzoeken, anders wordt het te lang. Maar er staan in Romeinen 12 en ook in 1 Korinthe 12. En ja, als je dan uit moet leggen wat gaven van de geest zijn, dan, ik heb misschien een raar voorbeeld, maar Duppie die zit hier en zo'n 40 jaar geleden zat hij al in mijn huis orgel te spelen. Die man die is muzikaal, dat is een gave van God. En zo hebben we allemaal stuk voor stuk, zoals we hier zitten, heeft u één of meerdere gaven van God gekregen. En de vraag is natuurlijk of u die ook benut. Maar dat is uw verantwoordelijkheid. Jezus Christus is dus niet alleen, heeft niet alleen de Heilige Geest uitgestort, maar heeft ons ook gaven gegeven. En dan gaan we naar de derde plaats. Wat houdt dat hoge priesterlijke werk in de derde plaats in? Nou, ook een belangrijke, dat hij in de hemel bij zijn vader voor ons optreedt als pleiter en middelaar. Toen we aan het bidden waren, toen dacht ik van, joh, al die dingen uit de preek, die komen tevoorschijn. Ik hoef ze niet eens meer te zeggen. Maar goed, ik mag ze ook nog aan u doorgeven. Pleiter en middelaar. En waar halen we dat vandaan? Dat halen we uit Romeinen 8 vers 34... Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die voor ons pleit. De Heer Jezus die behartigt dus uw en mijn zaken in de hemel. En wat is nou het bijzondere aan deze hemelse zaakwaarnemer, deze hemelse pleiter? Het bijzondere is dat hij zijn klanten door en door kent. Ik heb wel eens met advocaten te maken gehad in mijn zakelijke leven. En dacht ik wel eens van, zien ze me nou eigenlijk wel staan? Ja, de rekening sturen, dat konden ze wel. Maar deze hemelse pleiter, deze advocaat, die kent zijn klanten door en door. Hij weet precies wat we bedoelen als we van zijn diensten gebruik maken. En hoe kan dat? Hebreeën 4 vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze zoals wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. De Heer Jezus die heeft het als mens allemaal meegemaakt wat u, en misschien nog wel veel meer denk ik, wat u en ik in deze wereld meemaken. Hij weet het precies. Wat betekent dat nu voor ons, dat we zo'n hemelse pleiter in de hemel hebben? Nou, dat betekent dat wij met alle vrijmoedigheid bij deze hemelse hoge priester mogen aankloppen met onze hulpvraag. die mogen we bij hem neerleggen. En wat doet hij er dan mee? Wel, hij legt hem weer bij zijn vader neer. Hij gaat er met zijn vader over spreken. En hij gaat daar ook in bemiddelen. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat ook weer in de Bijbel. In Hebreeën 4, vers 16, er staat... Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade... omdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden... om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Ik denk overigens dat we niet alleen om hulp moeten vragen... maar ook regelmatig die troon der genade aan moeten lopen om hem te danken. Die weg naar die troon der genade die ligt dus dankzij het offer van de Heer Jezus wagenwijd open. En de vraag is... En ik mag die vraag toch gerust wel aan u stellen, want ik heb hem zelf ook aan me gesteld. Bewandelen wij die weg ook? Bent u nou door het gebed een dagelijks bezoeker van die troon der genade? Maakt u eigenlijk wel voldoende gebruik van die hemelse pleiter en zaakwaarnemer? Weet u, dit zijn uitermate belangrijke vragen. En waarom zijn die nou zo belangrijk? Omdat u door het gebruik maken van die hemelse pleiter Jezus Christus... wordt u aangesloten op een onmetelijke krachtbron. Door naar die troon der genade te gaan... door je hulpvraag daar neer te leggen... of je dankzegging daar neer te leggen... wordt je aangesloten op een onmetelijke krachtbron... Een krachtbron, beste vrienden, die ons alles geeft voor dit leven, maar ook als we moeten sterven. En waar vind je dat dan in de Bijbel? Filippenzen 4, vers 13. Daar staat, ik vermag, dat zegt Paulus, ik vermag alle dingen. Ik ben tot alle dingen in staat. Hoe? In hem, is de Heer Jezus. In hem. En wat doet de Heer Jezus dan? Staat er zo simpel. Hè? Maar er zit zo'n onmetelijke hoeveelheid kracht achter. Die mij kracht geeft. Die mij kracht geeft. Ik heb een leven achter de rug... Bijna 50 jaar zorgen voor mijn vrouw. Ik praat hier eigenlijk nooit over. Ik mocht dat van mijn vrouw ook nooit zeggen. Maar ze is er nou niet meer, dus ik kan het nou gerust zeggen. Maar in die 50 jaar is deze tekst voor mij elke keer weer zo'n handvat geworden. Als het dan weer misging. Als ze weer in het ziekenhuis lag. 71 keer in de leven. Dan was dit het handvat waar wij ons aan vastgrepen. Die mij kracht geeft. En hij heeft mij en mijn vrouw nooit teleurgesteld. Tot slot, beste vrienden, kijken we nog even heel snel. Want ik zie dat mijn tijd voor lieverlee al lang weer voorbij is. Kijken we nog even heel snel naar het hoge priesterlijke werk... wat de Heer Jezus in de vierde plaats gedaan heeft. En dat bestaat uit het in gereedheid brengen van onze hemelse woning. De taak die de Heer Jezus, die hij momenteel in de hemel uitvoert, die wordt prachtig verwoord in Johannes 14 vers 1 en 2. En dat lees ik u graag voor. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar is de Heer Jezus momenteel mee bezig, opgevaren om onze woning gereed te maken. En wat zal er nou gebeuren als hij daarmee klaar is? Wel, dan komt hij terug om zijn kinderen naar huis te halen. We zijn op weg, beste vrienden, naar het Vaderhuis. Het staat in Johannes 14, vers 3. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik nu ben. In deze teksten wordt gesproken over onze hemelvaart. Een hemelvaart die zich wel eens in de zeer nabije toekomst zou kunnen afspelen. Hoe dat in zijn werk zal gaan, dat staat ook in de Bijbel. En dat wil ik u toch nog graag voorlezen. Het staat in 1 Thessalonicense 4 en dan lees ik vanaf vers 13. Daar zegt Paulus het volgende tegen ons. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, die dus gestorven zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Dat is geen woord van Paulus, nee, dat is een woord van God zelf. Dat heeft hij gekregen. Wij levenden, dus dat zijn wij die hier op dit moment zitten, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van ene bezuin Gods nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. In de MBG staat vermaand elkander, dus met deze woorden in andere vertalingen, dat vind ik beter, er staat vertroost elkander dus met deze woorden. Ja, met deze woorden heb ik ook afscheid van mijn vrouw mogen nemen. We zullen elkaar nog eens een keer weer zien en dat geldt ook voor anderen die hier zitten. Hiermee wordt opnieuw een belofte van de Heer Jezus, die moet nog ingelost worden, maar die lezen we al in Johannes 12, vers 32. Daar staat, en als ik, zegt de Heer Jezus, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Lieve mensen, dit gaat in de toekomst wis en waarachtig gebeuren. Geen twijfel mogelijk. De Bijbel die leert overduidelijk dat de Heer Jezus terug zal komen om zijn gemeente naar het vaderhuis te halen. De tekenen van onze tijd, daar zouden we nog een heleboel dingen over kunnen zeggen, die vertellen ons dat zijn komst aanstaande is, dat dat niet meer zo lang op zich zal laten wachten. Ik ken u niet allemaal, dus ik stel toch maar weer de vraag, bent u daar klaar voor? Gaat u mee als de Heer Jezus terugkomt, bezuin zal klinken en hij zijn kinderen komt halen? Of misschien bent u nog geen kind van God. Het zou toch kunnen? Nou, wees blij dat je dan vanmorgen hier zit, want dan heb ik nog een goede boodschap voor je. Wat moet je nou doen als je geen kind van God bent? Dan moet je drie dingen doen. Gewoon persoonlijk tegen de Heere God je zonde belijden. Dat is het eerste. Tweede wat je moet doen, dat is ook niet zo moeilijk, geloven dat hij, de Heer Jezus, voor die zonde aan dat kruis van Golgotha gehangen heeft en daar het oordeel over die zonde gedragen heeft. En het derde wat je moet doen, en dat moet je zeker niet vergeten, danken dat je dan een kind van God mag zijn. Beste mensen, meer hoeft niet, maar met minder kan het niet toe. Ik stop met 1 Petrus 2 vers 6b, waar Petrus zegt, wie op hem, dat is de Heer Jezus, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Een heerlijke tekst om naar huis te gaan. Amen. Ja, wat moeten we nu eigenlijk nog tegen u zeggen, Hemelse Vader? Heer, we hebben zoveel dingen uit uw woord gehoord die we kunnen zien, die zich afspelen, ook in onze tijd. We hebben uit uw woord gehoord dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Heer, wat een onmetelijke liefde en barmhartigheid zit daarachter. We hebben gehoord dat we verbonden zijn met een onmetelijke krachtbron. Kracht in leven, gewoon als we een gezin hebben, als we moeten werken, dan heb je die kracht ook nodig. Maar ook als je misschien moet sterven. Dank u wel, Heer, dat u zo dicht wil bij ons zijn. Dat u met uw Heilige Geest in ons bent komen wonen en in ons wilt werken. Het is allemaal niet te bevatten en het tekent hoe groot bent u. Heren, onvoorstelbaar, niet te bevatten. We hebben het ook nog uit Psalm 8 gelezen. Dat u dan toch nog aan ons denkt en dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Heren, hoe groot zijt gij? Geprezen zij uw grote naam. En dank u wel dat we even vanmorgen naar u mochten luisteren op deze hemelse dag. We gaan straks wat andere dingen doen. Heren, wilt u ons een fijne en blijde dag geven. Maar ook in de wetenschap dat u met ons gaat om Jezus wil. Amen.